het ministerie waar we spreken over bijvoorbeeld de huuruitkomsten van verbeteringsplannen. Maar nog steeds zijn wij bezig die plannen te ontwikkelen en vragen we ook steeds om daar maatregelen voor te nemen die verbetering ook mogelijk maakt. Maar in de programmering zitten 2383 woningen. Een verbetering op laag niveau wordt gevraagd voor 349 woningen. Wat de naoorlogse woningen betreft, zonder de isolatieprogramma daarbij te betrekken, 2395 woningen. En het isolatieprogramma houdt in 8000 woningen. De verwachting is dat de productie van HAT-eenheden de komende tijd zal toenemen. Dit mede in verband met het richtpercentage van 15% te produceren eenheden in de nieuwbouw. Een percentage overigens wat door de Raad nog nooit is vastgesteld, maar wat wel als streefgetal wordt geldt en door iedereen wordt onderschreven. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de woningbehoefte voor de huisvesting van 1 en 2 het aanbod ver overtreft. Het overgrote deel van het urgente bestand bij de gemeentelijke dienst herhuisvesting bestaat uit 1 en 2 persoonshuishoudens. En u vindt dan ook daar gegevens over in de notitie over de Grote Keizer in hoofdstuk 3. Voorzitter, de vierde vraag over de nota panden. Sinds die publicatie van de nota panden zijn een aantal maatregelen genomen die de verwerving van panden voor de huisvesting van 1 en 2 vergemakkelijken. Dat valt in de eerste plaats daarbij te noemen het feit dat de verordening op de verblijfsinrichtingen niet meer van toepassing is op eenheden in die panden. Ook is sinds half april bij de GDV een projectleider aangesteld wiens voornaamste taak is haalbaarheidsonderzoeken te begeleiden. Verder valt te noemen het feit dat de HID ruimere bevoegdheden heeft gekregen om besluiten te nemen over ingediende haalbaarheidsonderzoeken. Er bestaat nu in een vroeger stadium zekerheid over de realisatie van zo'n project. Het ministerie heeft overigens vorig jaar 10 miljoen extra subsidie toegekend om de tekorten bij aankoop en verbouw weg te werken. Deze subsidie maakt het mogelijk tot maximaal 50% boven de stichtingskosten te verwerven. Eind oktober 1979 is een lijst van 18 projecten welke in aanmerking kunnen komen voor de subsidie bij het ministerie van Volkshuisvesting ingediend. Ten slotte is de maatregel getroffen dat bij de verbouw van panden voor 1979 de huur gekoppeld is aan de woonkwaliteit. Voorzitter, dit ook in antwoord op de toelichting van de heer Meerte, wederom waarin hij constateerde dat er niets was gedaan. Ik wil hier nogmaals aantekenen dat ondanks al die werkzaamheden de nood niet is opgelost, maar dat er niets gedaan is. Zeker een lid van de commissie Stadsvernieuwing zou beter moeten weten. Antwoord op vraag 5 over de hogere prioriteit en de verkorting en verbetering van de verwervingsprocedures. Voorzitter, bij de beantwoording van de vorige vraag is de afspraak al genoemd dat het ministerie dat we met het ministerie een afspraak is gemaakt dat in Haarlem de ruimere bevoegdheden heeft gekregen om besluiten te nemen over ingediende haalbaarheidsonderzoeken. Dit betekent dat al in een vroeg stadium duidelijk is of een project in aanmerking komt. Dat neemt niet weg dat met name de procedure voor verwerving door het grondbedrijf en het begeleiden van haalbaarheidsonderzoeken momenteel erg tijdrovend is. Aan de ene kant komt dit door de grote toename van het aantal aanvragen van de haalbaarheidsonderzoeken. Het gevolg hiervan is dat er stagnatie bij de verwerking in de aanvraag is opgetreden. En voorzitter, omdat we toch dacht ik wel iets gedaan hadden, heeft het grondbedrijf dan ook onlangs een uitbreiding plaatsgevonden van het aantal mensen die zich hiermee bezig moeten houden. Voor de verwerving van panden, specifiek voor 1 en 2 persoonshuishoudens. De stuurgroep gaat na of binnen het budget van de stuurgroep mogelijkheden zijn om tot uitbreiding van de capaciteit voor het begeleiden van haalbaarheidsonderzoeken te komen. Aan de andere kant spelen moeilijkheden die zich voordoen bij de overdracht van panden van grondbedrijven aan volkshuisvesting een rol. Op dit moment is de situatie zo dat voordat er zekerheid bestaat over de aankoop van het pand, de hoogte van de overdrachtsprijs en de erfpachtkanon de voorbereiding van die projecten reeds ver gevorderd zijn. Voorzitter, vraag 6 over die de heer Meerte heeft gesteld over of het college bereid is te vorderen. Ik dacht dat ik hier moet verwijzen naar de nota, daar staat het standpunt in. Ik denk ook dat we straks als de nota behandeld worden daar uitvoeriger op terug kunnen komen. Vraag 7, voorzitter, over de erfpachtuitgifte en of wij bereid zijn voorschriften op te nemen en sancties met betrekking tot het leeg laten staan van van gebouwen. Voorzitter, in principe is het mogelijk bij uitgifte van grond in erfpacht bepalingen in het erfpachtcontract op te nemen om leegstand tegen te gaan van de op erfpachtgrond opgerichte gebouwen. Dit zal dan alleen mogelijk zijn voor toekomstige erfpachtsuitgiften en niet voor de grond die al in erfpacht is uitgegeven. Tenzij de erfpachters van al uitgegeven grond op basis van het erfpachtcontract op enige manier toestemming van de gemeente nodig hebben en de gemeente in het kader van het verlenen van die toestemming als voorwaarde stelt dat de erfpachter leegstandsbepalingen als bijzondere bepaling accepteert. Wel is het zo dat via privaatrechtelijke toestemming die de erfpachter van de gemeente nodig heeft om panden in appartementen te splitsen, voorkomen kan worden dat huurwoningen worden omgezet in koopappartementen. Ik wijs de heer Meerte weer op dat dat via de nota dienaar en ook direct overgenomen door het college van BMW reeds is gerealiseerd tijdens die tijd dat we allemaal niks zaten te doen. Als de erfpachter echter zijn opstal leeg laat staan, is er geen mogelijkheid voor de gemeente om hem op grond van het erfpachtscontract te verplichten dat de woning in de opstal direct weer een feitelijke woonbestemming krijgen. Op dit moment kan dat dus niet. De gemeente kan vooruitlopend op een leegstandsregeling die het parlement een leegstandsbeleid via erfpachtscontracten gaan voeren en kan dit ook doen als zo'n regeling eenmaal tot stand is gekomen. Ik ben dan ook bereid, voorzitter, een stuk te maken en die te bespreken in de commissie van bijstand hoe je zo'n regeling zou kunnen maken. Dat is niet eenvoudig, maar ik denk dat we aan de vorm van een notitie in de commissie van bijstand daarover van gedachten kunnen wisselen. Voorzitter, dan kom ik op vraag 8. Die gaat over het verstrekken van bouwvergunningen. Voorzitter, de gemeente heeft geen vrijheid om vrijstellingen van bepalingen in de bouwverordening naar willekeur wel of niet te verlenen. Daarbij gaat bouw- en woningtoezicht uit van een zekere gedragslijn die onder meer gebaseerd is op uitspraken van de Raad van State. De persoon van de aanvrager doet er bij een bouwvergunning niet toe. Ik heb het tenminste nergens kunnen vinden of de persoon een doorslaggevende maatregel kan zijn of je wel of niet verleent. Wat wel is gebeurd gezien de ervaringen in het verleden, waarbij bouwvergunningen in behandeling waren bij bouw- en woningtoezicht zonder dat zij wisten dat er een haalbaarheidsonderzoek was, is afgesproken dat de secretaris van de HAT-stuurgroep voortaan de maandelijkse verslagen bij aanvragen van bouwvergunningen krijgt. Als daar panden op staan waar een haalbaarheidsonderzoek over is, dat gemeld wordt, zodat je koppeling krijgt in gegevens. En dat lijkt me de juiste manier. Dat is ook belangrijk voor de commissie van bijstand, omdat ik erop wil wijzen dat de kritiek die is geuit op het verlenen van een bouwverordening, dat de Raad in de commissie van bijstand ruimtelijke ordening zelfs wilde anticiperen op een in procedure zijnde voorbereidingsbesluit. Dat heb ik toch maar niet gedaan. Ik begrijp nu dat de Raad daar blij mee is. Maar als dat afgelopen is, dat voorbereidingsbesluit, dan moet er een beslissing worden genomen over die bouwvergunning. En dan is het niet zo dat je elke vrijstelling kan afwijzen die overal wordt toegepast. Alleen in bijzondere gevallen. Overigens, als er bijzondere gevallen zijn, geldt in deze gemeente dat die plannen met de commissie van bijstand stadsvernieuwing worden doorgesproken. Zou er wel een onderscheid dus worden gemaakt in de persoon van de aanvrager voor een bouwvergunning, dan maakt de gemeente geen enkele kans in procedures die hieromtrent zouden worden aangespannen. Voorzitter, ik dacht wat de interpellatie betreft hiermee de vragen te hebben beantwoord in zoverre ze niet direct met de nota hebben te maken. Een aantal opmerkingen, voorzitter, die de heer Meerte heeft gemaakt, zal ik misschien ten onrechte voor een tweede keer nog wel eens een keer meenemen.
Dames en heren, de heer Meerten, ik zit met een beetje met een probleem wat dat betreft. De heer Meerten heeft in zijn eerste termijn een paar punten genoemd over de beleidsmarge van de burgemeester en wel punten die niet in zijn vragen stonden wel behandeld worden in de notitie. Dus ik heb eigenlijk een beetje het idee dat ik daar beter over kan praten, uitvoeriger, als ook andere fracties de gelegenheid gehad hebben om zich daarover te uiten. Er zijn een paar puntjes die ik wel even nog wil meenemen, maar ik dacht dat die andere punten beter straks kunnen als ook andere fracties er hebben gesproken. De heer Meerten heeft even gezegd dat de burgemeester in 19 december... toen de overval op deze raadzaal plaatsvond, bij de heropening het optreden van de krakers heeft veroordeeld in de raadzaal, maar niets gezegd heeft over de woningnood. Dat is juist. En wel daarom, omdat dit soort van optreden tegen het functioneren van democratische organen principieel onaanvaardbaar is. En daar waren we het allemaal over eens, dat dat ook niet gerechtvaardigd kan worden met de achtergrond van de woningnood. En vandaar dat hoeveel begrip men ook kan hebben voor mensen die slachtoffer zijn van de woningnood, hier een duidelijk principieel geluid moet laten horen. En als de heer Meerten zegt het wantrouwen van de mensen is terecht, dan kan ik zeggen, ik begrijp heel goed dat er mensen zijn die door de woningnood getroffen zijn. En die dan ook sceptisch zijn tegenover allerlei uitspraken die ze van welke kant dan ook horen. Maar er is wel een andere vraag te stellen. De andere vraag die te stellen is de houding van de mensen terecht. En met name zijn gebruikte methoden, hier in dit geval van de zaak Keizersgracht, zijn dat methoden die door de heer Meerten en de zijnen worden gebilligd. Dat de conclusie van de rechtswinkel anders is en dat het standpunt van de rechtswinkel ook ondersteund zou worden door de voorzitter van de Nederlandse Politiebond is in feite niet juist. Ik wil zeggen wel juist dat de rechtswinkel blijkens later een nuance anders denkt dan ik en nog wel een belangrijke nuance anders concludeert heeft. Maar de voorzitter van de Nederlandse Politiebond heeft de eerste persberichten wat dat betreft duidelijk nog later becommentarieerd. En dat is dan ook, ik dacht dat men dat erbij zal moeten betrekken. De vraag waar het om gaat is of het middel, zegt de heer Meerten, of het middel zich verhoudt tot het doel. Dat is een afweging, dat staat ook in de notitie die de burgemeester voortdurend te maken heeft. En dat is ook precies de reden waarom ik op een gegeven ogenblik gezegd heb dat een ontruiming op een bepaald ogenblik niet kon en niet uitgesteld zou dienen te worden. Dat is op zichzelf een vraag waar wij geen verschil van mening over hebben. De heer Meerten zegt, de burgemeester heeft zeer veel ruimte, dan zeg ik, de burgemeester heeft enige ruimte en maakt van die ruimte ook gebruik. Maar ik denk dat we over dit punt straks nog wel nader zullen hebben te praten. Dan, dames en heren, dan zijn we nu toe aan de tweede termijn van de interpellatie en tevens de eerste termijn van de behandeling van de notitie. Het woord is aan de heer Meerten.
Ja, meneer de voorzitter.
Meerten van de CPN dus.
Om met uw opmerkingen te beginnen over dat BMW niets gezegd hebben over de woningnood en hun verklaring, omdat ze principieel wat er gebeurd is niet aanvaardbaar vinden. Ik heb die opmerking gemaakt in een bepaalde context. Namelijk, enerzijds heb ik geschilderd de grote woonnood die er in de stad is. Anderzijds de wijze waarop BMW erop reageren. Ik heb een aantal voorbeelden genoemd van wat ik zou willen noemen het niet concreet ingaan op de problemen van de mensen, op de maatregelen die genomen moeten worden. Ik heb de 50 miljoen genoemd, het optreden van de mobiele eenheid. En in die context heb ik ook op gewezen dat in de notitie van BMW veel gezegd wordt, maar ook veel weggelaten wordt. En louter in die context wil ik het nu behandelen. En dat is een van de voorbeelden. Voorzitter, dan over de discussie die u aanswengt over de middelen en het doel, daar kom ik bij de notitie op terug in de volgende termijn. Voorzitter, ik zal me beperken tot de korte antwoorden die de wethouder voor de volkshuisvesting nu gegeven heeft. En een aantal algemene zaken straks, zeg maar als de notitie door iedereen in discussie gebracht is, daarop terugkomen. Het college heeft gezegd dat speculatief optreden en alles wat daar zeg maar, mee samenhangt, scherp afgekeurd wordt. Dat juich ik toe. Alleen blijkt dat niet in de praktijk, omdat er in de binnenstad met name zo'n 60-tal panden zijn die bekend zijn en waarmee gespeculeerd is. En het is niet zo dat het college van BMW, zeg maar, alle beleidsinstrumenten die wettelijk mogelijk zijn, daartoe gebruikt. En daar gaat het toch om, niet om verklaringen en niet om notities. Voorzitter, Daarbij aansluitend wil ik reageren bij vraag 1 op een tweede opmerking die de wethouder gemaakt heeft. Hij heeft gezegd, ja, maar die panden, dat zie ik niet zo zitten. In de nieuwbouw, daar zijn meer mogelijkheden voor jongerenhuisvesting. Dat blijkt niet uit de cijfers. Want afgelopen jaar zijn er 280 woningen gebouwd. En 15% van bijna nul is nul. Er is het afgelopen jaar in de nieuwbouw niks substantieels opgeleverd. Dat blijkt dus niet uit de cijfers.
Nou, dat is precies het onderscheid. U zegt gebouwd en dat bedoelt u opgeleverd. En in 79 is er gebouwd. Dat is mee gestart. En daar vindt u in gemiddeld 12%
jongereenheden. Kom ik zo op terug. En
ja,
daarbij is er nog
zo op terug.
Ja, bij uw andere antwoord.
Ik zou leuk zijn als u ook eens een antwoord gaf.
Ja, precies. Bij de cijfers die u genoemd hebt bij vraag 3. Voorzitter, dat blijkt dus niet uit de cijfers dat nieuwbouw substantieel meer toevoegt. En tegendeel, tot nog toe is dat niet zo. Daarbij is natuurlijk een feit dat zeer vele van die panden vol zitten met mensen die daar zijn gaan wonen omdat ze een woning nodig hebben. En die kunnen dan niet zomaar zeggen, die panden zullen niet veel opleveren. We gaan ons richten op de nieuwbouw. Die panden worden bewoond. En het vorderen van die panden, het verwerven van die panden, of met andere middelen die panden ter beschikking krijgen voor jongerenhuisvesting, zal zeker een substantiële bijdrage leveren aan het oplossing van de woonnood. Voorzitter, wat vraag 3 betreft, die slaat op de productie van het afgelopen jaar en de te verwachte productie de komende tijd en het perspectief. Ja, daar is de wethouder, en dan kom ik op die cijfers terug, volstrekt niet op ingegaan. Hij heeft zich daar met een Jantje van Leijen van afgemaakt. Hij heeft toegegeven, en dat is concreet, dat in 79 ongeveer 60 eenheden zijn opgeleverd. Dat is toegegeven. Hij heeft gezegd, er zijn er 150 een aanvang genomen en 960 een voorbereiding. Ik heb er net aangetoond dat van die 960 een voorbereiding er zo zonder meer 600 niet gerealiseerd zullen worden en kunnen worden. In elk geval niet op een tijdstip dat het nog voor het komend jaar wat oplevert. En dat is net het punt. Je kunt zeggen, wij nemen ze in voorbereiding en dat betekent dat u dat op papier doet, maar dan gaat u voorbij aan alle factoren die, zeg maar, alle knopen die doorgehakt moeten worden om dat ook concreet te doen. Op papier is er natuurlijk veel voor te bereiden, maar in de praktijk blijkt dat er niks van terecht komt. En dat zegt hij ook over die woningwet woningen. Ik heb ze genoemd, die panden, gaat u er maar op in uw volgende termijn, die 600. Dat geldt ook voor de woningwetbouw. U zegt, ja, moet je luisteren, de planning en de uitvoering, die komen dichter bij elkaar. Die komen dichter bij elkaar. En dan noemt u de woningen die gepland zijn. Maar daar geldt exact hetzelfde voor. Die zijn ook in voorbereiding of de daadwerkelijke uitvoering is begonnen. Maar in de lijst die u ons verstrekt heeft, daar blijkt zonneklaar uit dat een hele hoop van die projecten niet op tijd van start gaan, veel later van start gaan of helemaal niet van start gaan. Laat ik zo uit het blote hoofd een paar noemen. Hoptil in de Bijlmermeer is aanzienlijk vertraagd. Rijgersbos 3 en 4 in Gaasperdam dreigt aanzienlijk vertraagd te worden. In de Jordaan zijn er een reeks projecten op te noemen die in voorbereiding zijn, maar nog niet begonnen is. Holendrecht Oost, daar heeft u natuurlijk op 20 december een eerste paal geslagen. Die woningen zijn dus in aanbouw, maar voor de rest is er nog niets gebeurd. Op die manier kan ik ook woningbouw in voorbereiding nemen. En daar gaat het om. Daar gaat het nou precies om. Niet wat de papieren planning is, maar wat daadwerkelijk in het komende jaar, zeg maar, gebouwd zou worden en, zeg maar, in een bouwstroom opgeleverd zou worden. Met een variant op wat u zelf wel eens in de commissie uitroept. In voorbereidingsplannen kan je niet wonen. Voorzitter, wat de vraag over de knelpunten betreft, verwerving en ambtelijke capaciteit, daar bent u eigenlijk niet op ingegaan. U heeft een aantal andere maatregelen genoemd die u genomen heeft en die knelpunten zouden kunnen opvangen. Dat vind ik jammer. Ik vind dat u wel in moet gaan op die verwerving en die ambtelijke capaciteit. Omdat ik niet alleen dat als belangrijke knelpunten heb gesignaleerd, maar bijvoorbeeld de stuurgroep dat ook doet in al zijn reportages al jarenlang. Overigens over de dingen die u wel genoemd heeft. U heeft gezegd, de HID heeft meer bevoegdheden gekregen. Nou, van de 10 miljoen pot ten behoeve van de 18 projecten is maar 1/3 door u bij de HID in Haarlem gemeld. Dat betekent dat ook geen oplossing is, want 2/3 is blijven liggen. Wat betreft Even kijken hoor. Punt 6. Vordering van panden, daar wilde u niet op ingaan. U wilt dat straks bij de notitie behandelen, akkoord. U komt daar dan op terug. Wat het erfpacht betreft heeft u gezegd dat u heeft een aantal mogelijkheden opgesomd. U heeft ook een aantal mogelijke bezwaren genoemd en toegezegd dat u die op een rijtje wil zetten in een notitie voor te leggen aan de commissie van bijstand. Ik vind dat waardeer dat positief. Het is een ingewikkelde materie. Ik heb hem genoemd. U geeft ook toe dat er wat mee te doen is. Ik heb het bewust genoemd omdat het in het, zeg maar, wat ik ook in mijn verhaal gezegd heb, alle instrumenten die de gemeente heeft gehanteerd moeten worden in een sluitend geheel om agressieve speculatie te voorkomen. En ik denk dat die notitie die u daarover wil maken een basis kan zijn om dat instrument er ook bij te krijgen. Ja, wat betreft vraag 8, voorzitter, wat u gezegd heeft over de bouwvergunningen. Nou, ik ben blij dat die informatieuitwisseling tussen bouw- en woningtoezicht en de stuurgroep er is gekomen. Het is inderdaad in het verleden volstrekt absurde situaties geweest dat plannen bij het ministerie in behandeling waren en dat fris en vrolijk bouwvergunningen werden afgegeven. Maar ik moet wel erbij zeggen dat het niet voldoende is. En het is ook helemaal niet aan de orde dat de gemeente naar willekeur, zeg maar op basis van de persoon alleen die zich meldt, vrijstellingen zou moeten geven of weigeren. Nee, dat is niet aan de orde. Het blijkt regelmatig dat bouwaanvragen bij ons binnenkomen voor panden waarvan aantoonbaar is dat ermee gespeculeerd is. Ze staan jarenlang leeg vaak, lange tijd leeg. Ze zijn vaak doorverkocht, er worden met bouwvergunningen gerommeld. En in zo'n situatie mag de gemeente zich toch afvragen of vrijstellingen geweigerd kunnen worden of niet. De raad heeft het recht om vrijstellingen te geven. Dat wil niet zeggen dat hij ze verplicht is te geven. Dat zou een omdraaiing van de zaak zijn. En ik denk dat als wij zouden besluiten telkens ad hoc om een bepaalde vrijstelling wel of niet te geven, dat we dan in moeilijkheden zouden komen met hogere overheden. En daarom is de suggestie nog net, meneer de voorzitter, om een beleid te ontwikkelen, criteria te ontwikkelen, waarbij het begrip speculatie met panden gedefinieerd wordt, dan wordt dat een beleidsinstrument waaraan een aanvraag getoetst kan worden. En het staat vast, er is ook juridisch advies over ingewonnen, dat dat gehonoreerd wordt, ook door hogere overheden. We hebben het recht om vrijstellingen te weigeren, we hoeven vrijstellingen niet te geven. Voorzitter, al met al wil ik toch een aantal voorstellen die ik in mijn eerste termijn genoemd heb bij u indienen, zodat die ook in de algemene context van de notitie voor de rest van de raad ter beoordeling kunnen staan.
Dan wilt u ze even hier brengen, dan kan ik ze voordragen.
En dat zijn een aantal moties die de CPN gaat indienen. En wat die moties zijn, dat hoort u zometeen uit de mond van burgemeester Polak.
Liggen ze op volgorde, meneer Meerten? Mag ik ze in willekeurige volgorde voor? Sorry. De volgorde is willekeurig, dames en heren. 1, 2, 3, 4, 5. De heer Meerten heeft de volgende 6 voorstellen ingediend. 1. De raad gehoort de discussie met betrekking tot het beleid in zaken de volksjongerenhuisvesting, overwegende dat het beleid van BNB met betrekking tot het soepel hanteren van de bouwverordening, de verordening op de verblijfsinrichting en de brandweervoorschriften onvoldoende waarborg blijkt te bieden voor het opheffen van knelpunten met betrekking tot de jongerenhuisvesting, spreekt als een mening uit dat het college van BNW voorschriften dient vast te stellen die in het bijzonder gericht zijn op de bouw en het gebruik van woongebouwen /wooneenheden ten behoeve van alleenstaande en tweepersoons huishoudingen. Deze motie is ondertekend door de heer Meerten, de heer Ronteltap en mevrouw Achtstribbe. Er staat nog een krabbel, maar ik dacht dat het de handtekening van de heer Meerten is. Klopt dat? Ik heb namelijk maar 3 namen nu. Mag ik even een hand zien dat er nog meer... Ja, hij wordt ondersteund. De tweede motie is de raad gehoord interpellatie met betrekking tot de jongerenhuisvesting, overwegende dat het bij het voorkomen en bestrijden van speculatie gewenst is alle wettige middelen die de gemeente ter beschikking staan te benutten, voorts overwegende dat de bouwverordening nu reeds vele bepalingen bevat die het mogelijk maken een zeer restrictief beleid te voeren bij het beoordelen door het college van BMW van ingediende aanvragen voor bouwvergunningen, besluit het college van BMW uit te nodigen om voor het begrip speculatieve doeleinden criteria te ontwikkelen waaraan in voorkomende gevallen toetsing kan plaatsvinden en in zulke gevallen de bepalingen van de bouwverordening stringent en zonder vrijstelling toe te passen. Deze motie is ondertekend door de heer Meerten, de heer Langhorst, de heer Ronteltap en mevrouw Achterhebben en kan in de beraadslagingen worden betrokken. Dan is motie nummer 3. De raad gehoort de discussie over de situatie met betrekking tot de panden Keizersgracht 242-252. Overwegende dat de woningnood in Amsterdam buitengewoon schrijnend is en in omvang is toegenomen. Voorts overwegende speculatie met voor bewoning geschikte en geschikte maken panden een maatschappelijk kwaad is en tegen de achtergrond van woningnood onaanvaardbaar is. Tevens overwegende dat het verschijnsel kraken in deze situatie begrip ontmoet, zoals ook blijkt uit de notitie van BMW ter zake, spreekt als een mening uit dat geen ontruiming moet plaatsvinden en dat alle wettige middelen benut moeten worden om betrokken panden te bestemmen voor sociale huisvesting, in het bijzonder huisvesting voor alleenstaande en tweepersoons huishoudens. De motie is ondertekend door de heer Meerten, de heer Langhorst en mevrouw Achterhebben. Is er nog? Ja, wordt ondersteund. Motie nummer 4. De raad gehoort de discussie over de interpellatie met betrekking tot de jongerenhuisvesting, overwegende dat de huidige procedures voor de verwerving van daarvoor geschikte panden zodanig gecompliceerd en langdurig zijn dat daardoor de daadwerkelijke verwerving in gevaar komt, spreekt als zijn mening uit dat het nodig is zodanig te procederen dat het gevaar wordt opgeheven. Besluit een fonds te vormen waaruit na globale toetsing verwerving van panden mogelijk is, opdat vervolgens de overige nodige procedures worden toegepast en draagt het college van BMW op de raad hiertoe de nodige voorstellen te doen. De voorstel is ondertekend door de heer Meerten en mevrouw Achterhebben. Wordt ondersteund. Motie nummer 5. De raad gehoort de discussie over de panden Keizersgracht enzovoort. Overwegende dat de zo manifest geworden woningnood in de stad ertoe noodzaakt alle middelen die de woonruimtewet biedt integraal deel uit te doen maken van de volkshuisvestingbeleid, daaronder nadrukkelijk ook de mogelijkheid tot het vorderen van panden, niet zijnde woningen, nodigt het college van BMW uit daartoe over te gaan, in het bijzonder voor wat betreft de panden Keizersgracht 242-252. De motie is ondertekend door de heer Meerten, de heer Langhorst en mevrouw Achterhebben. Die wordt ondersteund, ja. Ten slotte, de raad gehoort de discussie over de interpellatie met betrekking tot het beleid ter zake van jongerenhuisvesting. Overwegende dat de daadwerkelijke realisering van eenheden voor alleenstaande en tweepersoonshuishoudens belemmerd wordt door onvoldoende ambtelijke capaciteit bij de bouwplanvoorbereiding. Voorts overwegende dat het gemeentelijke beleid een hoge prioriteit toekent aan het oplossen van de woonnood onder die groepen die het zwaarst getroffen zijn, waaronder de jongeren, spreekt als een mening uit dat alle gemeentelijke belemmeringen tot opvoering van de bouwproductie van eenheden voor alleenstaande en tweepersoonshuishoudens moeten worden weggenomen, nodigt het college uit maatregelen te nemen die ertoe moeten leiden dat een adequate ambtelijke bezetting bij de bouwplanvoorbereiding tot stand komt. Deze motie is ondertekend door de heer Meerten en mevrouw Achterhebben en die wordt ook ondersteund. Dan zijn alle moties hiermee voorgelezen en kunnen ze in de beraadslagingen worden betrokken. Dames en heren, de beraadslagingen zullen worden voortgezet om 19:30. En dan zijn we dus in het verdere verloop van de eerste termijn van de behandeling van de notitie van BMW. Ik schors de vergadering tot 19:30.
En die laatste tik was de hamer van voorzitter burgemeester Polak van deze gemeenteraadsvergadering. Het staartje is er niet af. De kop is eraf. We hebben alleen Laurens Meerten gehoord die zijn interpellatieaanvraag heeft gedaan. Die wethouder Schaefer 8 vragen heeft gesteld over de jongerenhuisvesting in Amsterdam. U heeft het antwoord gehoord van wethouder Schaefer. U heeft ook burgemeester Polak gehoord. Maar u heeft ze nog niet direct horen ingaan op de situatie van de grote keizer. Of er nou wel gevorderd moet worden, of er nou ontruimd moet worden, ja of nee. Dat komt allemaal vanavond ter sprake. Want dan praat men met name over een notitie van burgemeester en wethouders over die grote keizer. Toch nog van mijn zijde een paar opmerkingen achteraf. Er zijn door de CPN nu 6 moties ingediend. Dat zijn voorstellen waarvoor men een raadsmeerderheid wil halen, zodat het automatisch een raadsbesluit wordt. De verwachting is dat het aantal moties, dat dus nu op 6 ligt, dat dat wel, laat ik een gokje doen, de 30-40 haalt. Want iedere partij zal met een flink pak moties aankomen. De Partij van de Arbeid heb ik al iets voor horen fluisteren dat er 6, 7, 8 aankomen. Allemaal voorstellen dus die vanavond in stemming zullen moeten komen en die een meerderheid moeten hebben om tot raadsbesluiten te worden omgedoopt. De 6 voorstellen van de CPN hielden in het kort in het nog sterker tegengaan van de leegstand in Amsterdam. Het maken van een fonds voor de verwerving van panden. Meer ambtelijke capaciteit voor het voorbereiden van bouwplannen. Eventueel het verbinden van, van bepalingen als je aan een bouwonderneming bijvoorbeeld grond in erfpacht geeft. Om te verbieden dat er datgene wat er opgebouwd wordt ook leeg blijft staan. Dat schijn je te kunnen doen met een erfpachtsuitgifte. CPN is duidelijk tegen ontruiming van de Grote Keizer en wil dat de Grote Keizer wordt gevorderd. Dan is er ook constant gesproken over jongerenhuisvesting en over 1- en 2-persoonshuishoudens. Dat is natuurlijk niet per se hetzelfde. Als je over jongeren praat, dan praat je nou zeg tot aan een jaar of 30. Maar 1- en 2-persoonshuishoudens, daaronder valt natuurlijk ook de categorie ouderen die alleen wonen. Of oudere stelletjes die met z'n tweeën wonen, die ook dringend behoefte hebben aan woonruimte. Ik zei het al, het kopje is eraf. Eigenlijk alleen nog maar een strijd tussen Meerten en Schaefer, oftewel de CPN tegenover de verantwoordelijke wethouder van de Partij van de Arbeid. U heeft ook verwijten her en der gehoord. Vanavond wordt het ongetwijfeld veel interessanter. En dan zullen ook de andere 6 partijen van de hele gemeenteraad zich in de strijd werpen. En zal het college zich moeten verantwoorden over wat er de afgelopen maanden is gebeurd rond de Grote Keizer. En ook in die discussie zal zo'n beetje naar boven komen drijven hoe de raad denkt over ontruiming en over de mogelijkheden tot vordering van de panden. Het is nu 16:55 geweest. De vergadering is geschorst. Dat heeft u gehoord. Iedereen is hier zijn spulletjes aan het opruimen en maakt zich op om of naar huis te gaan of een hapje te gaan eten ergens anders. Ik wil me daar ook niet mee bemoeien. Feit is dat we om 19:30 doorgaan met de vergadering. Feit is ook dat we om 19:30 weer rechtstreeks die vergadering gaan uitzenden. Als u niet op de publieke tribune kunt vanavond, en dat is heel denkbeeldig want hij was vanmiddag al vol, dan kunt u thuis blijven bij de radio om het hele debat toch mee te maken. Ik neem afscheid van u. Over een kleine 25 minuten krijgt u het nieuws van het ANP met daarna de gewone uitzending van Radio Amsterdam van 5 tot 7 uur. Dan een half uurtje Hilversum 3 en om 19:30 kom ik dus bij u terug. Maar ik zeg voor de zekerheid maar tot straks na het nieuws van 5 uur.
Begrijpt u. Daarbij zat Hans van der Boom. Dag Hans.
Hallo Gerdy.
Kan je een korte samenvatting geven van wat er besproken is?
Ik zal mijn best doen. Het debat over de woningnood, de jongerenhuisvesting, de Grote Keizer, het loopt allemaal door elkaar heen eigenlijk. Daar is vanmiddag een begin mee gemaakt. Die hele discussie is eigenlijk verdeeld in 2 stukken. De eerste is dat het CPN-raadslid Laurens Meert een interpellatieaanvraag heeft gedaan. Dat houdt in dat hij zich de vrijheid wilde nemen om het college van burgemeester en wethouders een paar vragen te stellen over de jongerenhuisvesting. Dat is punt 1, blok 1 van de discussie. Tweede blok is een notitie van het college van burgemeester en wethouders over de Grote Keizer. En één opmerking in die notitie van BNW is dat ontruiming onvermijdelijk is van de Grote Keizer en dat vordering van de Grote Keizer niet mogelijk is. Vanmiddag zijn we alleen toegekomen aan het eerste stukje van de interpellatieaanvraag van Laurens Meerten. Dat houdt in dat hij een aantal vragen gesteld heeft over het woningbeleid in Amsterdam. Wethouder Schaefer heeft daar wat antwoord op gegeven. Het was nou niet direct een verschrikkelijk inhoudelijke discussie, als ik het zo mag uitdrukken. Wethouder Schaefer gooide nogal wat cijfers over de tafel, dat het eigenlijk nog wel meeviel. Want Meerten had hem verweten dat het college niks deed en dat was absoluut niet zo. Schaefer werd er zelfs een beetje boos om. Schaefer kon ook nog niet direct ingaan op de kwestie van de Grote Keizer, of hij wilde dat niet, want hij zei dat komt nou typisch ter sprake als we onze notitie gaan behandelen en die notitie die komt pas vanavond. Wel heeft de CPN al 6 moties ingediend, 6 voorstellen die onder andere inhielden verbetering van de leegstandscontrole, meer ambtenaren voor het voorbereiden van bouwplannen. De CPN is heel duidelijk tegen ontruiming van de Grote Keizer en vindt dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om de Grote Keizer te vorderen. Andere partijen dan wethouder Schaefer, burgemeester Polak en de CPN hebben we nog niet gehoord. Die komen vanavond aan het woord, dus vanavond wordt het ongetwijfeld veel interessanter. En dan, na de vergadering van vanavond, weten we pas hoe het staat met de kansen op vordering van de Grote Keizer of de kansen op ontruiming van de Grote Keizer. En wanneer we dat weten, nou, dat wordt kleine uurtjes werk, hoor.
Die vergadering, die zullen we in ieder geval rechtstreeks verslaan, daar zal je ook zitten.
Ja, gaan nu gewoon door tot 7 uur, heb ik begrepen. En dan tot aan de aanvang van de vergadering, die begint om 7:30, komt er een samenvatting van al het voorafgaande, als ik het maar even zo plastisch mag noemen. Een soort compilatie van wat er sindsdien allemaal gebeurd is, hè?
Ja, dat klopt. En dan daarna gaan we om 7:30 rechtstreeks over naar jou in de raadzaal om te luisteren naar de voortzetting van het debat. Tot zover, bedankt Hans. De gemeente Amsterdam heeft tijd genoeg gehad om het gekraakte pand De Grote Keizer te kopen. Mijn kantoor heeft dit pand niet alleen aan de gemeente te koop aangeboden, maar ook aan de instantie die de huisvesting voor studenten verzorgt. Nu is het in handen van speculanten gekomen. Dit heeft ingenieur Stevels, lid van de Makelaarsvereniging Amsterdam, vandaag in Den Haag verklaard op een studiedag van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Hij vertelde vaker woningen te koop hebben aangeboden aan de gemeente Amsterdam, die eens voor een bepaald aangeboden complex een prijs van 17,5 miljoen gulden had vastgesteld. Na 9 maanden het bod overdacht te hebben, liet de gemeente het afweten. En nu is het voor 44 miljoen gulden verkocht. De slagvaardigheid van de gemeente is te klein, zo betoogde hij. Aan de telefoon Heikelien Verijn-Stuart, die was vandaag bij een rechtszaak over 44...
Hans Dulver, tenorsaxofonist en vakbondsbestuurder. Tom van Dijk, journalist van de Haagse Post. Aukje Holterop, journalist van Vrij Nederland. Kees een Kraker van De Grote Keizer. Hans Knoop, public relations man en columnist van het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Lucas van der Land, politicoloog en docent aan de Universiteit van Amsterdam. Peter Lankhorst, PPR-gemeenteraadslid. Laurens Meerte, CPN-gemeenteraadslid. Jack van der Meulen, strafrechtdeskundige en docent aan de Universiteit van Amsterdam. Pelle Mug, PvdA fractievoorzitter van de gemeenteraad, moet ik eigenlijk zeggen. Heikelien Verijn-Stuart, freelance journalist. De onderwerpen zijn het raadsdebat over volkshuisvesting en de HP-serie Crimineel, oftewel waar liggen de journalistieke grenzen. Er zijn een hele hoop mensen, maar ik wilde ze eigenlijk een beetje doormidden delen, de groep. Namelijk die mensen die direct betrokken zijn bij een bepaald onderwerp, dat die daarover meepraten. Wat daaruit komt, dat hoort u straks zelf al. Nou, we beginnen met dus dat raadsdebat. Dat is vanmiddag al begonnen, zo rond 1:00 of 3:00, 3:15. Dat gaat vanavond na 7:30 en waarschijnlijk tot diep in de nacht gaat dat door. Waar gaat het om? Eind vorige week verscheen er een notitie van burgemeester en wethouders over de problematiek rondom de huisvesting van de zogeheten 1- en 2-persoonshuishoudens. Dus niet alleen over jongerenhuisvesting, maar gewoon over 1- en 2-persoonshuishouden. De huisvesting dus van mensen van 18 tot en met 64 jaar die alleen of met één partner zelfstandig willen wonen. Een groep die ongeveer 65% van de Amsterdamse bevolking beslaat. Die notitie is uitgebracht naar aanleiding van de problematiek rond De Grote Keizer en is gericht aan de gemeenteraad, die er vanavond dus verder over gaat praten. Raadsdebat over volkshuisvesting, 35 jaar na de oorlog, in een stad met inmiddels ruim 53.000 woningzoekenden. Peter Lankhorst, heb je het een beetje gevolgd, Peter?
Ja hoor.
Ja? Oh, prima, ja. Is zo'n debat nou niet een tikkeltje te laat? Of overdrijf ik nou een beetje?
Dat denk ik niet. Ik denk ook dat misschien een van de weinige punten is waar de hele Amsterdamse Raad het over eens zal zijn. Dat het een heel laatstraatste bad is en dat het op zich natuurlijk een schandelijke zaak is dat je daar 35 jaar na de oorlog op deze wijze nog over moet praten.
Ja, maar dat is een constatering. Maar hoe nu? Hoe nu verder? Wat nu?
Ja, dat zal afhangen uiteindelijk nadat we er een aantal uren nog over zullen praten vanavond. Welke moties er op tafel zullen komen. Er liggen al een aantal moties. Er zullen er ongetwijfeld nog een aantal bij komen. En het zal er dan natuurlijk van afhangen welke moties een meerderheid krijgen. En niet alleen welke moties een meerderheid krijgen, maar ook of er uiteindelijk in die moties iets staat waar je wat aan hebt. En of dat enige duidelijkheid geeft.
Goed, dan maar naar de Partij van de Arbeid. Die draait al heel wat jaartjes in Amsterdam mee. Op bestuurlijke posten dan. Al 6 jaar geleden werd door de gemeente in een nota de huisvestingsproblematiek aangegeven. De huisvestingsproblematiek voor mensen die alleen of met z'n tweetjes wonen. 5 jaar geleden deed Den Haag dat dunnetjes over met een nota van de heer Van Dam, geloof ik, ook een Partij van de Arbeidman, waarin de huisvestingsproblematiek van 1- en 2-persoonshuishoudens aangegeven werd. Sindsdien, als ik die notitie tenminste goed heb gelezen, zijn er 300 woningjes in Amsterdam erbij gekomen voor deze groep. Pelle, wat heeft de Raad in de tussentijd gedaan?
Ik neem aan allereerst te weinig. Dat is makkelijk om dat te constateren natuurlijk. Maar ik heb dat ook, geloof ik, 14 dagen geleden hier gezegd, dat we bezig zijn, maar dan verval je bijna in herhalingen, om aan het werk te gaan, zou ik bijna zeggen. Het is, en dat moet ik natuurlijk ook een beetje ter rechtvaardiging zeggen, het is niet alleen een Amsterdamse zaak. In de krant staat vanavond de ruzie tussen Van Dam en Broks, ook juist over die woningbouw. Het is ook een landelijke zaak, dus om het alleen naar Amsterdam toe te schuiven is niet waar. Alleen, en dat heeft de Schever ook net in het debat gezegd op zijn antwoord op de interpellatie, dat er is een aanzet gemaakt om veel meer te gaan doen dan we in het verleden gedaan hebben.
Ja, maar toch, feiten zijn feiten. De Partij van de Arbeid is jarenlang bestuurlijk verantwoordelijk geweest voor de handel en wandel in Amsterdam. Ik heb het idee dat misschien iets meer had kunnen gebeuren binnen de eigen gemeentelijke verordeningen, of vergis ik me daar sterk
in? Ik denk dat ook, ja.
Hoe verklaar jij dat niet gebeurd is?
Nou, kijk, het is natuurlijk op zichzelf een niet eenvoudige zaak. De procedures die Amsterdam hanteert, die zijn uitermate ingewikkeld. Die zijn verschrikkelijk tijdrovend. De diensten werken elkaar tegen. De Partij van de Arbeid heeft in het verleden niet altijd het sterkste bestuur op tafel gelegd wat zou kunnen.
Nu wel?
Het sterkste bestuur is bijna, laat ik zeggen, niet mogelijk. Ik denk alleen beter dan in het vroeger.
Keesje? Hoe het komt dat de Partij van de Arbeid nog enige andere partij in de gemeenteraad er nooit iets aan gedaan heeft. Omdat het altijd vrij rustig is geweest in Amsterdam. Omdat er tot voor kort binnen de woningproblematiek, binnen de woningnood en de woningnood leidende mensen in Amsterdam nog een vrij rustige sfeer heerste. Sinds vorig jaar, de helft van vorig jaar, zijn er groepen in de stad ontstaan die duidelijk hebben gemaakt dat een afdeling als het GDH van het gemeentebestuur een bufferfunctie bekleed, dat ze woningzoekenden tegen elkaar uitspelen, omdat ze als instantie fungeert die woningen moet verdelen tussen mensen, en die woningen die zijn er niet en die mensen zijn er wel. Met andere woorden, mensen afsturen op bewoonde panden, woningzoekenden tegen elkaar uitspelen, het wanbeleid waar de oorzaak ligt, dat wordt afgeschermd door een GDH-instantie met valse voorwensels als voorkruipen, recht van de sterkste. Wat zie je nu gebeuren? Gisteren of eergisteren, wanneer was het? Is dat eindelijk eens begrepen door de ambtenaren die daar zelf werken. En de zaak is bezet.
Gestaakt, heruitgezet.
Ze hebben onze argumenten overgenomen, de argumenten van de kraakbeweging. Hetzelfde met die speculatiepanden. Speculatiepanden in de grachtengordel. De gemeente heeft zich sinds jaar en dag tot doel gesteld de belangen van speculanten te waartigen. En daarnaast heeft ze zich tot doel gesteld om dat te doen. Met een zo goed mogelijke reclamecampagne van het tegendeel naar het publiek toe. We hebben gezien naar aanleiding van de Grote Keizer dat er ontzettend veel los is gekomen. Dat er een hele hoop groepen die al jaren strijd leveren, onder andere huuractiegroepen en dergelijke, Roomtuintjes, Kattenburg, woonschippers, woonwagenbewoners, dat ze zich allemaal achter de strijd scharen, dat ze zich allemaal opstelden achter de krakers van de Grote Keizer en duidelijk druk uitoefenden op de gemeente. Op dit ogenblik is het in Amsterdam zo dat er is ontzettend veel beroering onder de mensen, terechte beroering onder woningzoekenden. Allerlei groeperingen, jong en oud, allerlei situaties levend. Die spanningen en die woede is constant opgekropt, die komt er nu uit. En dat is dan ook heel logisch. De enige reden waarom er op dit moment een show wordt opgevoerd in de raadzaal. Dat is de reden. Niet dat er één partij, één wethouder of één raadslid ook maar zegt van jongens, er moet iets aan gebeuren, deze ellende is toch, dat kan niet voor de Amsterdamse mensen. Nee, het zijn de Amsterdamse mensen zelf die de beroepsvolksverwakkers, zo noem ik ze ronduit, ertoe hebben gedwongen om hier deze show op te gaan zetten vanavond. En ik wil wel zeggen dat, terwijl, en dan hou ik op, dan mag de volgende, terwijl deze show op wordt gevoerd, worden er 150 politieagenten ingezet bij de Saffierstraat. Enkele dagen geleden wordt er een Shell-gebouw met een even zo groot aantal politiemensen ontruimd. Is er afgelopen vrijdag onder bedreiging met vuurwapens zijn van de politie. De politie heeft vuurwapens getrokken. Is het Kraakcafé, een heel bekend café, bedreigd. Waarom? Omdat twee mensen die een leus kalkten op een muur, daar achterna gezeten werden door de politie, zijn gevlucht binnen dat café. De leus was gericht tegen de EBA, de onderafdeling, zusteronderneming van de OGEM, die huizen bouwt in de stadsvernieuwing, die van ellende in elkaar zakken, het nieuwbouw van Beuningenstraat, een keuken die na een half jaar in elkaar staat. Ja, die mensen zijn met vuurwapens bedreigd. Dat is de manier waarop de woningnood aangepakt wordt door het Amsterdams gemeentebestuur. De hele raadsdebatten die we nu vanavond nog rechtstreeks kunnen horen, dat is een sluier, dat bedekt het. Dat is fake, volksverlakkerij.
Tellen? Reageer daar zo.
Nou kijk, wat Kees zegt, die tast, maar daar hebben we al eerder over gehad, die tast de gemeenteraad aan en alle politieke partijen. Dat is op zichzelf zijn goed recht.
Ja, maar feiten zijn feiten.
Ja, maar feiten zijn feiten. Ik bedoel, nee, maar hij zegt ook alle partijen die zijn daar verantwoordelijk voor. Daarmee gaat hij die hele democratie op zichzelf zoals ze hem hebben, die tast hij aan. En dat is ook zijn opvatting. En nogmaals, dat moet hij zelf weten.
Nee, hij tast hij tast de democratie niet aan. Hij constateert dat die democratie niet functioneert.
Nee,
dat is een andere zaak.
Nee, maar hij zegt terecht dat het, nou, hij noemt het volksvlakkerij, dat zal hij van mij uiteraard niet horen. Maar hij zegt van luister even, jullie reageren te laat en jullie zijn gaan reageren pas omdat er een volksbeweging op staat. En op zichzelf is dat best aanwijsbaar dat het voor een groot deel juist is. Maar ik moet je zeggen, ik had het net met Lucas over, mijn angst is, of mijn bezwaar, is dat het vrijwel altijd in de politiek zo gaat.
Want ja, ik wil je vragen, wat is er nou democratischer, hè, om als een zogenaamd zichzelf noemend, en ook een beetje zo bekend staan, democratisch instrument als de gemeenteraad blijkt met name ondemocratisch en zelfs leugenachtig te zijn, om daar de mensen op te wijzen. Ik vind dat een hele democratische houding.
Nee, maar kijk, het is helemaal niet waar, in mijn ogen althans niet, dat die gemeenteraad leugenachtig is.
Ja, nee. Je
raakt er bijna van in de war. Maar mijn stelling was net van kijk, die politiek, en dat is een wezenlijk bezwaar van politiek, die reageert veel te veel op incidenten. Als je de hele neutronenbomsituatie kijkt, of je kijkt nu van die kernwapens, dan komt eigenlijk pas die politiek werkelijk in beweging als er een volksbeweging ontstaat. En dat is nu een heel ander probleem, en dat zie je in Amsterdam ook, dat wij, en dat geef ik eerlijk toe, eigenlijk pas werkelijk ons buitengewoon in gaan spannen als je die impuls krijgt van die bevolking. Op zichzelf is dat niet erg. Daar heb je die bevolking ook voor. Daarvoor zijn actiegroepen. Oh nee.
Maar je wordt toch gekozen door de bevolking
jawel,
om je belangen te behouden.
Jawel, maar de actiegroepen zijn toch ook, die hebben toch ook de bedoeling om politici wakker te maken. Ik bedoel, dat is toch een erkend verschijnsel. En dat politici best vaak te laat reageren, wil ik aannemen. He, maar
ik dacht dat de kast met boetekleden die de PvdA heeft langzamerhand uitgeput was nadat Kuipers er zoveel had aangetrokken. Maar u schijnt nog een hele handel vooraardig te hebben.
Nou, ik wil eigenlijk, nou je toch aan het woord bent, wil ik je een vraag erover.
Dat heeft dus toch geholpen?
Je zegt papieren oplossing, je hebt vanmiddag een lange toespraak gehouden, toespraak mag ik het wel noemen. Er zijn papieren oplossingen, in elk geval worden er geen krachtige beleidsmaatregelen genomen. Het college gebruikt niet de mogelijkheden die het heeft om deze zaken, en dat is dan de volkswoningbouw betreffende, om die aan te pakken. Wat bedoel je daar nou precies mee? Geef eens een paar concrete voorbeelden van.
Nou, heel concreet heb ik vanmiddag geschetst dat de toestand op het gebied van de volkshuisvesting in het algemeen en met name de jongerenhuisvesting bedroevend is. Er zijn in het afgelopen jaar 60 eenheden voor jongeren geproduceerd en 280 bijna onbetaalbare woningen, zeg maar, voor andere mensen. Dat moet eerst erkend worden. Wil je wat kunnen doen? En op basis van die erkenning moet je alle instrumenten die je wettelijk ter beschikking staan gebruiken om die volkshuisvesting de hoogste prioriteit te geven. Dat doet het college niet. In een notitie maken ze een soort bord karton en muur, zeggen ze we geven 50 miljoen uit voor de jongerenhuisvesting. Ze